De eerste vraag, ik zeg maar weer eens wat ik vaker zeg. Als ik uw vraag zo kort behandel, begrijp dan dat er nog vele wachtenden na u zijn. Heel praktisch, zegt deze vraagsteller, zijn uw referaten ook in boekvorm verschenen? Sommige wel, andere niet. Ik ga ze niet opsommen. Deze niet bijvoorbeeld. Dan een heel aantal vragen, dat maakt het weer tegelijkertijd een stuk makkelijker. Ik schat wel een stuk of 8. Die gaan over alleenstaanden. Ik mag misschien wel met enige vrijmoedigheid zeggen, dat was echt niet opzettelijk dat ik dat punt heb weggelaten. Het was bijna om u uit te lokken om die vraag te stellen. Ik neem geen woord terug van wat ik gezegd heb over het feit dat God man en vrouw geschapen heeft om elkaars complement te zijn en elkaar aan te vullen en dat zij samen één mens zijn. Dat blijft volledig staan. Maar ik kan het nu wel aanvullen. Ach, mag ik u verzoeken? Het heeft geen zin meer. Nee. We stoppen nu de inname van vragen, want ik weet al niet hoe ik met deze allemaal klaar moet komen. Het spijt mij. We zullen maar zeggen, de pauze is voorbij en dan moeten we een streep trekken gewoon. En om op dat punt terug te komen, ik zou het dus willen aanvullen. En die aanvulling is dat wat ik straks gezegd heb, betrekking heeft op de scheppingsorde zoals God het normaal bedoeld heeft. En dan begrijpt u, dan is elk mens als schepsel in eerste instantie aangelegd op een levenspartner. Maar juist in het christendom, in het Nieuwe Testament, zie je dat God daar en boven, zou ik bijna zeggen, een hogere weg wijst. U vindt dat in 1 Korinthe 7. U vindt dat, moet ik nog wel eerder zeggen, in de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 19, ook in Marcus 10. En dan gaat het hierom. De Heer Jezus spreekt over diegenen die gesneden zijn vanwege het koninkrijk God in letterlijke zin en daardoor ongeschikt zijn voor het huwelijk. Maar dan spreekt hij over diegenen die gesneden zijn voor het koninkrijk God in figuurlijke zin. Dat wil zeggen, die vrijwillig ongetrouwd blijven. Omwille van het koninkrijk Gods. En dan zegt de Heer Jezus, hij geeft aan, dat is de hoogste weg. En hij zegt er ook dit bij, wie het vatten kan, die vatten het. En verreweg de meesten van ons kunnen dat niet vatten, want wij zijn allemaal, verreweg de meesten van ons, wel getrouwd. En Paulus vult dat aan en werkt dat uit in 1 Korinthe 7. De voorstelling van 1 Korinthe 7 is beslist niet zo dat we de zaak nu op zijn kop moeten zetten alsof alle getrouwde mensen zich min of meer schuldig moeten voelen dat ze getrouwd zijn, omdat Paulus een hogere weg wijst en wij allemaal die lagere weg gekozen hebben. Dat is niet de gedachte. Ook in het Nieuwe Testament blijft dat de normale weg, die van het huwelijk. Daarom zegt Paulus uitdrukkelijk dat er voor het ongetrouwd zijn een genadegave nodig is voor het vrijwillig ongetrouwd zijn. Maar de moeilijkheid die ook doorklinkt in een aantal vragen is niet zozeer diegenen die vrijwillig ongetrouwd zijn ter wille van het koninkrijk God. En dat begrijpt u ook wel. Met die mensen hebben we geen medelijden, dat vragen ze ook helemaal niet. Integendeel, zij zijn om de zaak van het koninkrijk God en om al hun energie en aandacht daarvoor vrij te hebben gericht op die dienst en hebben daarvoor ook het huwelijk ervoor opgeofferd. Maar de werkelijke nood, en in heel veel gevallen is dat ook een nood, ligt bij diegenen die onvrijwillig ongehuwd zijn. En ik zou bijna zeggen, dat is geen probleem dat je kunt uitleggen, waar je een antwoord op kunt geven, dat is een veel te praktisch probleem. Daar zou eigenlijk iemand hier moeten staan die in diezelfde situatie verkeert. En die ons zou kunnen betuigen hoe hij in de genade van God heeft mogen leren omgaan met die moeilijke situatie. Want het probleem ligt niet bij degene die in de zin van Matthäus 19, 1 Korinthe 7 vrijwillig ongehuwd zijn. Maar diegene die diep in hun hart verlangen naar een levenspartner die tot dusver niet is komen opdagen. Maar ik kan wel dit zeggen, hoe goedkoop het ook uit de mond klinkt van iemand die gelukkig getrouwd is. Ik mag wel dit zeggen. Als God ons, en dat geldt voor alle mensen, wat het ook mogen zijn in ons leven, als God ons iets onthoudt, in dit geval een levenspartner. Maar het geldt ook voor mensen die kinderloos zijn gebleven. En ik heb straks gezegd, zo'n huwelijk kan dan toch wel degelijk compleet zijn in zichzelf. Maar dat verandert niets aan het feit dat verreweg de meeste kinderloze mensen dat als een diepe smart ervaren en heel graag kinderen zouden hebben. Maar er zijn andere dingen die God ons in het leven onthoudt. En die zijn misschien niet allemaal op één lijn te stellen. Maar er zijn er velen van ons die dolgraag een bepaalde wens in hun leven vervuld zouden zien. En de Heere vervult die wens niet. En daarvan is het niet hebben van een levenspartner of het niet hebben van kinderen maar één. En er zijn vele voorbeelden van. En in zekere zin geldt dat misschien wel voor ons allemaal. In dat opzicht zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Er zijn dingen in ons leven die we vurig gewenst hadden. En waar de Heere God het in zijn wijsheid zo geoordeeld heeft dat hij ons dat onthouden heeft. En de belangrijke vraag die we ons hebben te stellen is niet zozeer waarom hij ons dat onthoudt, want op die vraag krijgen wij gewoonlijk geen antwoord. De vraag is veel eer of wij God voldoende vertrouwen om dit gemis uit zijn hand aan te nemen. En om te leren zeggen, ondanks die onvervulde wens die er in je leven is. En dat kan het ontbreken van een huwelijkspartner zijn, maar dat kan in mijn leven een heel andere wens zijn. Om dan te leren zeggen, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik herinner me de situatie van een meisje dat verloofd was en wie verloofde stierf. Maar ze was diep ongelukkig en ik kwam in dat sterfhuis. Ik moest ook de begrafenis doen. En ik las daar in dat sterfhuis, het was op de dag dat het gebeurd was, Psalm 23. En toen ik die woorden las, toen barstte zijn tranen uit. En ze zei, oom Wim, mij ontbreekt wel wat. En ik zei, kind, ja, dat is ook zo. Er was iets uit haar leven weggesneden op die dag. Door Gods ondoorgrondelijk wijze bestel. Maar ik zei tegen, we gaan samen voor jou bidden. Dat er een moment mag komen in je leven dat je weer zult leren zeggen, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Terwijl ook David zijn wensen had, toen hij die psalm dichtte. En ook wij van die onvervulde wensen in ons leven hebben, waar we misschien al jarenlang elke dag voor bidden, wat het bij u ook mogen zijn. Maar de vraag is niet, waarom Heer onthoudt u mij dat? Maar de vraag is, vertrouw ik hem voldoende om dit gemis van hem aan te nemen en dit om te zetten in iets positiefs, waardoor ik kan leren zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De vragen zijn wel wat verschillend onderling, maar als u het niet erg vindt, dan ga ik toch maar niet op al die verschillende facetten in. Ik denk dat ik wat dat betreft wel de essentie van al deze vragen aangereikt heb. Misschien één ding dat mij nog speciaal te binnen schiet. Als Paulus nou in 1 Korinthe 7 zegt, degene die getrouwd is, die moet zijn vrouw behagen. Dan klinkt dat bijna bij Paulus, zo klinkt dat ook in de vraagstelling door, alsof Paulus daar bijna mee wil zeggen dat zo iemand maar een half christen is. Een ongetrouwd iemand kan zijn hele hart en aandacht en tijd wijden aan de Heere God. En de getrouwde, ja, die heeft pech gehad, want die kan dat maar heel gedeeltelijk, want die moet ook een deel van zijn tijd en aandacht aan zijn vrouw wijden. Maar zo sterk als een bijna een soort noodzakelijk kwaad, dat zou denk ik toch veel te ver gaan. Ook degene die ongetrouwd is, heeft talloze zaken waar hij zijn aandacht aan moet wijden. En dan kan hij even echt niet aan de Heere denken. Hij moet zijn gras maaien en hij moet zijn belastingpapieren invullen. En hij moet zijn ontbijt klaarmaken. En hij moet zijn tank vullen van zijn auto. Zo simpel ligt het niet. We moeten dat niet verkeerd invullen. Ik denk dat zeker zo is dat Paulus mij onmiddellijk gelijk zou geven als ik zou zeggen dat ook in de wijze waarop je je vrouw behaagt, je tegelijkertijd de Heere God dient. Dat is belangrijk. Wij dienen onze Heere God in alle dingen. Natuurlijk, wie ongetrouwd is, kan veel makkelijker rondreizen en de gelovigen dienen en al zijn vrije tijd besteden aan de dienst van de Heer. Dat spreekt vanzelf. Dat is wat Paulus bedoelt. Maar daarmee is het huwelijk niet een soort noodzakelijk kwaad dat ons eigenlijk voor een deel van onze tijd van de dienst van de Heer afhoudt. Ik denk dat we juist veel eer positief mogen en moeten leren hoe je in je huwelijk en door middel van je huwelijk de Heere ook kunt dienen. En hoe je samen de Heere kunt dienen. Dat is niet in strijd met wat Paulus zegt. Je moet het woord van Paulus aanvullen met wat hij elders zegt over het huwelijk. En ook wat Petrus in 1 Petrus 3 over het huwelijk zegt. En wat Paulus over het huwelijk zegt in Efeze 5. Het huwelijk is zelf ook weer, net als het ouderschap, een wijze om de Heere te dienen. Als Paulus in Efeze 5 en 6 spreekt over het huwelijk en het gezin en de relatie van werkgevers, werknemers, dan noemt hij dat allemaal als vormen waarin mensen op de goede manier met elkaar moeten omgaan, maar waarin ze tegelijkertijd ook de Heere dienen. En elk van ons moet leren naar de eigen man of de eigen vrouw toe om in de dienst naar die ander de Heere te dienen. Of die dienst naar de ander ook te zien als dienst.